Welkom bij de Online Marketing en Freelance Podcast, waarin de online krachtcommunity in gesprek gaat over allerlei onderwerpen die voor jou interessant zijn als freelancer in online marketing. Kijk voor meer informatie op www.onlinekracht.com. En we zijn weer terug met een podcast nadat we een tijdje afwezig zijn geweest door vakantieperioden en lanceringen van Demi en allerlei drukte en break-ups. Maar we zijn weer terug vandaag met Thomas de Rover, performance coach voor ondernemers. We gaan het hebben over allerlei dingen van slapeloosheid, bioritme en alles eigenlijk wat ermee te maken heeft om optimaal te kunnen presteren. Welkom Thomas.
Yes, dankjewel.
Misschien kan je even kort iets vertellen over jezelf, hoe je hier in terecht bent gekomen, wat je doet, wat je interessant vindt. Bas los.
Ja, zeker weten. Nou, mijn naam is Thomas de Rover. Ik ben op dit moment 24 jaar en ik help dus inderdaad ondernemers te presteren naar optimaal vermogen. En ik help ze van hun innerlijke struggles af. Ik hou er heel erg van om af en toe een keer naar een festivaltje te gaan, maar mijn grootste liefde op het moment is wel gewoon ondernemen. Mm-hmm. Ik zit wel lekker in de bloei van het ondernemen. En ik ben nu 3 jaar ondernemer. Eerst begonnen als personal trainer, fitnesscoach, gezondheidscoach. En dat eigenlijk meer uitgebouwd naar... Dus nu performance coach, wat ik heel graag doe. En ik help daar heel graag mensen mee die verder willen komen in het leven. En eigenlijk gewoon een lekker geluk willen ervaren in het leven. Dus.
Interessant, dus eigenlijk vanuit personal trainer. Dat gaat dan meer over de fysieke staat van je lichaam, denk ik, en je spieren. Klopt. Ja. Naar, ja, denk ik toch meer een soort van gecombineerde vorm ook met hoe je brein functioneert en hoe je gezond eet of hoe je het ziet eruit precies.
Ja, zeker weet ik. Ik ben gewoon begonnen als, oké, ik wil mensen hun lichaam veranderen. Dus het was inderdaad altijd puur op het fysieke gebaseerd. Mm-hmm. En vanuit daar merkte ik al gauw dat op het moment dat wij niks aan onze mentale gezondheid doen, aan onze stress, aan onze voeding, aan onze tijdmanagement, de druk die we van onszelf verwachten. Mm-hmm. Dat daar een hele hoop winst te halen valt. Dus mm-hmm. ben ik al gauw eigenlijk overgegaan op een mentor in handen te nemen. Die mij heeft geholpen om wat meer psychologie te kunnen toevoegen binnen mijn coaching. Zodat mm-hmm. we ze ook het mentale aan kunnen pakken. En dus niet alleen maar focussen op het lichaam. Want eigenlijk, ik weet niet hoeveel podcast jullie al hebben gedraaid met andere mensen. Maar vaak... combineren we mentaal en fysiek altijd, want het lichaam spreekt wanneer we mentaal iets doen wat verkeerd is en andersom dus ook. Mm. En al gauw dus daarop ingehaakt, ben ik eerst dus gezondheidscoaching gaan doen. Dus dat was alles wat ik net omschreef, van stress tot voeding tot slaap, tot inderdaad beweging, dat soort dingen. En toen kwam ik al gauw achter van mezelf dat ik zelf heel erg van het bouwen was van routines. Van een gestructureerde week, gestructureerde dagen, zo goed mogelijk door mijn dagen heen kunnen gaan. Om dus mijn bedrijf te laten groeien. En vanuit daar is eigenlijk een beetje die passie gegroeid. En ben ik inderdaad performance coach op dit moment.
Ja, en wat houdt performance voor jou in eigenlijk? Wat is de definitie daarvan volgens jou?
Nou, performance is eigenlijk gewoon een mengelmoes van mentaal en fysiek supergoed in je vel zitten, waardoor jij een flow kunt ervaren door de dag en de week heen. Dus als we het hebben over performance, dan willen we niet de hele tijd een dip hebben binnen onze gesteldheid. Dus tuurlijk, iedereen voelt zich wel eens minder lekker in hun vel, logische wijze. Als we het hebben over performance, willen we die lijn zo stabiel mogelijk kunnen houden. Zodat we dus met maximale effort aan ons bedrijf kunnen werken. Want zeker voor natuurlijk de freelancers. Als ze op dit moment volledig alleen werken, hangt dus ook alle inkomsten daarvan af. Dus als dat natuurlijk wegvalt, ja, dan heb je vrijwel niks. En jullie, ik weet niet of jullie het ook kunnen beamen, maar op het moment dat je financiële stress hebt, dat is misschien wel de kutste stress die er is.
Ja, echt zo. Dan denk je heel de tijd, wanneer komt het goed en moet ik maar weer in loondienst? En...
Precies, en dan komen die twijfels, angst weer terug. Ja, precies.
Ja, ik vraag dat namelijk, want ik lees de laatste tijd best wel vaak artikelen ook over bijvoorbeeld Microsoft volgens mij, of Google, dat ze daar bezig zijn eigenlijk met minder productief worden.
Mm-hmm. Omdat onze maatschappij eigenlijk alleen maar draait om altijd productiever, beter, meer.
Beter.
En dat uiteindelijk creativiteit niet ten goede komt, zeg maar. En dat mensen alleen maar heel krampachtig, gespannen bezig zijn met de ene to-do naar de andere to-do. En daardoor niet meer de rust hebben om te reflecteren en creatief te kunnen zijn. En met nieuwe oplossingen buiten de gebaande paden te komen, zeg maar.
Mm-hmm. Exact. Ik weet niet of jullie het boek Getting Things Done van Dave Allen hebben gelezen. Ik weet niet of jullie het hebben gelezen, maar hij vertelt eigenlijk dat op het moment dat wij we hebben zes plekjes in ons hoofd om bepaalde dingen te kunnen onthouden of activiteiten die we moeten doen of to-do's die we hebben, et cetera. Zes plekjes in ons hoofd kunnen gevuld worden.
Mm-hmm.
En hij vertelt eigenlijk een mooie metafoor van, oké, als dus het glas, als die helemaal vol is, dan loopt die op een gegeven moment over. Dus de creativiteit waar je nu net over spreekt, die kan alleen maar vloeien wanneer er dus meerdere plekjes open zijn in dat hoofd.
Echt, ja. Want dat merk je ook echt wel als je het heel druk hebt met klanturen. Ook toen ik keek, toen ik begon als freelancer, dan wil je zoveel mogelijk klanten aannemen. Terwijl toen ik juist afstand nam van een aantal klanten, dan merk je gewoon dat je creativiteit veel meer begint te vloeien.
Exact.
En als je zo vol zit, oh.
Maar het lastige is, tenminste ook als ik een beetje naar jou kijk, maar ook naar mezelf, is dat het een steeds terugkerend proces is. Dus je neemt een beetje rust en afstand en dan kan je beter creatief nadenken, maar dan...
Ja, dan ga je er weer voor.
Ja, inderdaad. Dat.
Zeker. Ja. Het is inderdaad wel een beetje een soort van flow wat heel de tijd omhoog komt. Dus de ene keer is super weinig creativiteit, dan neem je even wat meer rust, et cetera. Ik ben dus wel van mening dat op het moment dat je performance heel goed staat, dat je een constante lijn hebt.
Ja.
En dat is een van de dingen die ik bijvoorbeeld dus binnen mijn coaching behandel. Dus we gaan ervoor zorgen dat we een productieve dag en een weekflow maken. Nou, dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar dit is een beetje de term die ik binnen mijn coaching gebruik. Wat we hier dus eigenlijk in doen, is dat we jouw dag zo gaan indelen, dat het ten eerste voor je gezondheid, voor je bioritme goed is en goed staat, zodat je goede energie hebt overdag, goede focus, dat je goed kan concentreren en dat je er lekker in zit. Dat is één. Ten tweede ook dat er genoeg rust en ruimte tussen zit voor speling in die dagen. Zodat we dus die creativiteit consistent kunnen laten vloeien. En wat ik altijd zeg, het lukt niet altijd volledig. Maar als wij alles achter elkaar plannen, consistent, dan krijgen we dus precies hetzelfde verhaal van die zes plekjes. Zes plekjes, komen er een zeven plekje bij. De creativiteit is er niet meer. Heb je ook minder zin om je werk te verrichten. Minder focus, et cetera.
Ja.
Dus we willen ons hoofd eigenlijk een beetje leeg houden consistent. Om dus wat meer daaruit te kunnen vloeien.
Ja, en dat is dus denk ik lastig tegenwoordig. Niet alleen vanwege werk, maar ook vanwege WhatsApp-groepen. Allerlei berichten, mailtjes. Dan krijg je van alle kanten gewoon heel veel prikkels en... input om die lege plekken in je hoofd te vullen of zo.
Mm-hmm. Zeker.
Ervaring. En, want dan hadden we het al even van tevoren over. Als ik naar mezelf kijk, ik heb ik ben nu bijna 2 jaar ondernemer. Eerste anderhalf jaar heb ik echt geknald als een gek. Maar toen was ook heel mijn privé situatie steady.
Mm-hmm.
Nu merk ik, nou, ik ga door een break-up op dit moment. Als dan één zo'n pilaar in je leven omvalt,
mm-hmm.
Dan is het ook heel moeilijk om op andere vlakken optimaal performance optimaal te blijven produceren of functioneren eigenlijk zelfs.
Ja, zeker weten.
Ja.
Ja, dat is wel een groot ding wat ik vaak zie. Er komen een aantal klanten bij mij. En zeggen, ja, ik ben vermoeid, ik heb geen focus. Trouwens, ik geef even een ander voorbeeld. Ik wil geen namen noemen, maar er kwam een bolverkoper kwam in mijn DM. En die zei van, hey, weet je Thomas, ik heb geen focus. Het gaat allemaal niet zo lekker, ik heb geen concentratie. Nou, ik kan me dus niet richten op werk. Hij zegt, oké, maar waar ligt dat dan aan? Hoe komt dat je niet kan focussen? Hij zegt, ja Thomas, ik heb alles geautomatiseerd op het moment. Het geld stroomt binnen. Alles gaat eigenlijk gewoon lekker, als in die zin. Maar ik heb nog steeds geen focus. Ik zeg, oké, maar als je alles geautomatiseerd hebt. En het geld hebt wat je graag zou willen. Waarom heb je dan focus nodig?
Ja.
En hij zegt, ja, ik ben eigenlijk gewoon helemaal niet tevreden met mijn leven op dit moment.
Nee.
Dus dan komen we dus op een punt van, oké, mijn scherm valt uit. Dan komen we dus op een punt dat je alles in je leven in die zin goed lijkt te gaan. Maar er is dan inderdaad één of twee pilaren, wat je ook al zegt, heel mooi, Caitlin, die gewoon niet goed lopen, waardoor we dus alsnog geen richting hebben, geen zingeving en dus ook...
Ja, en ook niet inderdaad gelukkig voelen.
Exact.
Maar ja, die zingeving inderdaad, wat je zegt. Want ik ga door die break-up, ik ben naar Bali vertrokken. Hè, want dat doe je als je door een break-up gaat en jezelf moet vinden. En ik zat daar en ik dacht gewoon heel erg... ik heb dan een paard, daar twijfelde ik over. Terwijl die periode daarvoor helemaal niet. Ja. Mijn werk, vind ik dit dan leuk? Ik ben nog steeds de hele dag als een kip zonder kop voor klanten aan het werk. Wat wil ik dan, zeg maar? En inderdaad, ik heb zelfs nagedacht over een loondienst. Zoals deze jij, om gewoon...
Caitlin, dit heb ik mij nog niet verteld. Wat?
Ja, dus, ja, ik weet niet wat dat is. Maar je wordt gewoon even helemaal terug naar de basis geworpen of zo. En je gaat alles onder een loop bekijken van... Wat vind ik hier eigenlijk van? En past dit wel bij mij? En geeft het mij energie? En ja...
Denk je ook niet dat het ook oprecht gewoon bepaalde fases in je leven zijn?
Ja. Wel.
Dus dat, wat ik vaak echt heel veel om me heen zie, is dat alle jongens en meiden die ik qua ondernemer ken, die tussen de 18 en de, laat zeggen, 27, 28 zijn, die zijn volle bak aan het ondernemen. En die willen alleen maar groeien en meer en streven. En op een gegeven moment kom je dus op het punt van 29, 30. En daar heb ik ook een aantal vrienden van, ook een aantal ondernemervrienden.
En die willen... Ben jij iets?
30.
Sorry, ja, hij pakt hem goed op jou. Nee, dus en ik zie wel bij hun dat hun meer streven naar die stabiele basis. Oké, ik wil gewoon lekker een bepaald gezinnetje hebben.
Ja.
Wel nog steeds een onderneming, maar het hoeft niet meer zo extreem groot te zijn.
Ja, of inderdaad iets wat gewoon goed doorloopt.
Ja, en toevallig zag ik ook gisteren op LinkedIn, volgens mij van, hoe heet zij, Marsha Boers of zo, die de PR-berichten en zo allemaal schrijft. Dat ze ook 1 of 2 jaar ondernemer was en dat ze nou een beetje op zo'n punt stond van, is dit wat ik wil? En dat er een beetje een soort van bepaalde sleur in was gekomen of zo.
Ja.
Dat mensen dat herkenden. En er waren dus heel veel reacties onder van andere ondernemers die dat dus ook hadden na 2 jaar of na 5 jaar of na 10 jaar. Het verschilde eigenlijk wel erg. Dus het is ook gewoon misschien een terugkerend iets. Of gewoon bepaalde momenten van bezinning in je leven. Waarop je alles even goed onder de loep neemt.
Zeker.
Ja, maar dat had je toch ook toen je in loondienst zat. Ik had ook elke keer na 2 jaar. Was ik er eigenlijk klaar mee.
Ja, dat is ook waar. Ja, bij mij begon dat soms al na 1/2 jaar. Soms na 2 jaar inderdaad. Maar dat verschilde per werkgever.
Ja, maar de vernieuwing is er ook een beetje af. Denk ik.
Ja, je bent continu op zoek inderdaad naar die nieuwe energie of zo.
Ja, maar dan vraag ik me altijd af, oké, als je dus 2 jaar bij een baas zit onder loondienst, wat miste er dan dat je nog alweer wilde switchen? En daar moet je wel altijd een beetje terug naar de kern gaan. En dat is natuurlijk lastig, want wat wil je echt? Maar ik denk dat die kernwaarden constant veranderen. Maar vaak inchecken met die kernwaarden, dat doen we vaak niet. Dat is wel iets wat ik vaak leer.
Ja.
Wat zijn belangrijke zaken die je moet doen om in te checken bij hetgeen wat je wil? Om eens terug te komen naar jezelf.
Ja.
En dat je even incheckt bij jezelf. Ben ik op de goede weg?
Ik behandel altijd een soort van model. Waarbij we dus 4 pilaren behandelen.
Mm-hmm.
Dus dan hebben we zeg maar vrije tijd, gezondheid, relaties en werk. Dat zijn de pilaren, denk ik, die we allemaal hebben. En er zijn een aantal vragen. En ik kan ze wel een keertje met jullie delen. Dan kunnen andere mensen ook daarin kijken. Maar bijvoorbeeld, om dus even te kijken. Ja, wat zijn mijn kernwaarden nu die ik nu heb? En hoe ver sta ik daar zelf dus op dit moment vanaf?
Ja.
Ja, misschien is het wel leuk als ik die vraag gewoon zo van jullie stel.
Oh.
stel je voor, je zou... Dit komt wel een beetje op die break-up, maar dat is wel een beetje vervelend. stel je voor, je zou je droomman vinden. Hoe zou jij je dan willen gedragen richting hem? Misschien is het wel leuk om daar gewoon even een keer over te sparren.
Gedragen.
Ja, dus hoe jij je gedragen richting hem? Niet wat jij van de relatie wilt, maar wat jij zou doen in de relatie. Dus bijvoorbeeld respectvol, verantwoordelijk, loyaal, et cetera.
Ja, aandacht. Weten dat die liefde er is of zo?
Oké, ja. Dus liefde, aandacht, ja.
Nou, ja, in principe, mijn relatie was eigenlijk gewoon perfect in de zin van de relatie zelf. Alleen we hadden gewoon andere ideeën over de toekomst.
Oké.
Maar dus zoals ik me opstelde naar hem en vice versa, dat was gewoon zorgzaam, inderdaad aandacht voor elkaar en voor elkaars gevoelens en behoeftes.
Ja, precies.
Maar vooral dat zorgzame, denk ik, dat had ik met mijn, ja, nu ex dan, beetje raar te zeggen, maar met hem had ik dat voor het eerst, dat ik echt heel erg zorgzaam werd, zeg maar. En dat ik het ook leuk vond om te koken of dingen voor hem te regelen of dat soort dingen. En dat is gewoon heel fijn dat je dan die andere goed gevoel geeft en daar zelf ook een goed gevoel voor krijgt.
Ja,
zeg maar.
Ja.
Snap ik heel goed. Oké, en als je dan die zorgzaam pakt, hè, en die behoefte vervullen en intuïtie volgen, hoe erg doe je dat zelf?
Voor jezelf.
Ja, richting jezelf toe.
Ja, ik ben dus best wel veel bezig met coachingstrajecten en zo altijd geweest. Ik heb natuurlijk ook psychologie gestudeerd. Dus ik check wel regelmatig in bij mezelf. En ook veel bezig geweest met zelfliefde. Maar ik merk toch dat je vaak toch weer vervalt in wat je denkt dat anderen van je verwachten. Of wat je van jezelf verwacht dat je moet bereiken. En toch best wel hard wordt voor jezelf, zeg maar.
Ja, dat heb ik ook. Ik heb niet inderdaad... Mij maakt echt niet uit wat anderen van me vinden. Alleen ik heb gewoon geen tijd om even een me-time momentje. Dus ik wil echt wel regelmatig even naar de sauna om ook zelf mezelf die aandacht te geven. Alleen het schiet toch vaak weer bij je in of zo.
Exact, ja, precies. Ja, nee, maar
wat heel irritant is.
Ja, maar dat snap ik wel. Dat model, dat zorgt dus eigenlijk voor, oké, we hebben vrije tijd, werk, relatie, et cetera. En dat laat dus zien hoe ver jij van waar je eigenlijk heen zou willen.
Ja.
En op basis daarvan kunnen we dan stellen, oké, maar wat is er dan voor nodig om wel die zorgzaamheid voor jezelf te creëren? Wel dus meer vrije tijd, wat je zegt, Demi, voor jezelf te creëren. Wel die ontspanningsmomentjes. En wanneer moet ik dat doen? Zo check je in ieder geval in met, oké, wat vind ik belangrijk? En hoe kan ik dat op een goede manier na blijven streven?
Ja, precies. Welke acties moet ik nou opzetten?
Precies. Maar wat ik vaak gewoon zie, is dat de meeste mensen weten hun kernwaarden in die zin niet. Dus misschien een beetje een dom woord, maar...
Wat ik denk, is dat het een soort van paradox of zo is. Want heel veel mensen, zeker ondernemers, zijn op zoek naar vrijheid en naar financiële vrijheid, om dan dadelijk rust te kunnen hebben. Mm-hmm. Alleen, dat moment, dat komt nooit volgens mij. Want je kan dan nu een ton omzetten en dan wil je naar 250 bijvoorbeeld. En dan zit je op 250, dan wil je naar 500.000 euro en dan wil je naar 1 miljoen en dan wil je naar 10 miljoen. Ja. En je blijft maar streven naar die veiligheid, financiële veiligheid of rust. En je blijft daarvoor maar investeren. En dat is gewoon een soort van never ending circle volgens mij. Terwijl je ook gewoon nu zou kunnen besluiten om meer rust te nemen, zeg maar.
Ja, precies. En dat is inderdaad mooi dat je zegt over de paradox. Ik vond het wel mooi wat Tibor altijd zegt. Je moet weten wat genoeg voor je is.
Ja.
Dus hoeveel is genoeg geld voor je? Hoeveel is genoeg vrienden voor je? Hoeveel is genoeg geluk voor je? Et cetera, vakanties. Dat soort dingen. Want op het moment dat je dat niet weet, dan streef je inderdaad altijd alleen maar naar meer.
Ja, en dat verandert ook, want toen ik 10 jaar geleden, of dat is trouwens nog minder dan geleden, 6 jaar geleden student was, kon ik met 1200 euro zo per maand rondkomen.
Ja.
Ja.
En nu ben je freelancer en dan is 10.000 euro per maand eigenlijk.
Ook niet genoeg.
Nee, precies, dat niet genoeg.
Ja, echt hoor. Anderhalf jaar geleden zaten we nog wel te werken voor 2300. Ja. En hoe deed ik toen ook in mijn leven? Dat snap ik niet.
Nee, ja, dat is heel herkenbaar.
Je krijgt nieuwe lasten en zo. En je gaat gewoon...
Een lifestyle inflatie.
Ja, mijn paard die leeft al in een 5-sterren complex elke dag. Dus ja. En
nieuwe Louboutins.
Ja, we gaan dat gewoon duurder leven. Dat is ook wel een probleem.
Ja, echt verschrikkelijk.
Ja. Ja, zeker weten.
Nee. En als je dus heel veel werkt. En toch veel... klanten en dat soort dingen allemaal hoog moet houden in de lucht, dan heb je dus ook weer meer ontspanning nodig en dan ga je weer op duurdere vakanties, want dat heb je verdiend en zo houdt dat elkaar
van. Ah, ja. Hand.
Ja, dat is een never ending circle.
Ja.
Een tip die ik wel altijd meegeef aan alle mensen die ik heb geholpen daarin, is of we nou zoveel werk op de plank hebben liggen, we moeten zorgen dat we genoeg ontspanning hebben door de dag heen. En het klinkt wel altijd als een hele simpele tip, maar dit is niet simpel. Want wij, vooral ondernemers, denken natuurlijk, oké, elke minuut die we laten liggen, kunnen we weer eigenlijk extra gebruiken om te investeren als in tijd.
Ja.
En hebben we meer output, hebben we waarschijnlijk meer geld, hebben we waarschijnlijk meer vrije tijd. Maar die vrije tijd is er nooit. Dus we moeten onszelf forceren, ondanks dat het misschien oncomfortabel voelt, dat er dus minder geld binnen zou komen. Dat is ons idee altijd. We moeten onszelf forceren om te ontspannen door de dag heen. En misschien wel een tip die ik mensen daarin kan geven is, zorg dat je na elke meeting, elke to-do of elke gewoonte die je doet, 5 tot 10 minuten wind-down tijd hebt. En ik weet niet of jullie het herkennen, maar als je 's avonds op de bank zit, heb je dan het gevoel van, oké, ik wil echt super graag in die telefoon kruipen of in die televisie kruipen?
Ja, dikke vette ja. En dan vooral, dan ben je aan het Netflixen. En in de andere hand heb je telefoon.
Ja, precies, ja.
Guilty!
Ja, en dit zijn dus 2 dingen die er gebeuren. Omdat wij door de dag heen te weinig ontspanning nemen, te weinig rust nemen, heeft ons lichaam en ons brein behoefte aan die ontspanning. Of aan die verveling. Dus dan wordt het eigenlijk een bepaald copingmechanisme om dus met die ontspanning om te gaan. Waardoor wij niet meer uit die telefoon kunnen komen, terwijl we daar wel misschien bewust mee bezig zijn.
Mm-hmm.
Ik weet niet of je dit wel eens hebt meegemaakt, maar als je dan op de telefoon kijkt naar de klok, denk oké, over 5 minuten, dan stop ik echt. En dan,
dat is toch helemaal verschrikkelijk als je op TikTok aan het scrollen bent.
Ja.
Dan ben je toch zo een half uur verder. 'S ochtends lig je dan in bed, dan denk je, oké, 7 uur ga ik eruit.
Exact.
En dan denk je, nog één filmpje.
Oh, 's ochtends heb ik daar geen last van, dan slaap ik gewoon.
Ja.
Oh nee, ik heb dat heel erg.
Maar ik heb dus soms dat ik dan bijvoorbeeld inderdaad even tussendoor even ga ontspannen. En dan zit ik bijvoorbeeld op de bank of aan de tafel of zo. En dan voel ik me gespannen tijdens het ontspannen dat ik nog dingen moet doen, zeg maar. Dus dan ontspan ik nog steeds niet echt.
Ja, oké. Heb je wel eens,
hoe zet je dat dan uit?
Heb je wel eens goede intentie gesteld voor wat jij in die dag gaat doen?
Nee, ik ben echt best wel... Ik krijg ook stress van planningen en zo. Dus ik wil eigenlijk gewoon graag inderdaad volgens flow en intuïtie en zo leven.
Mm-hmm.
Dat werkt ook niet altijd, moet ik toegeven.
Ja, dit is wel een grote, of tenminste een grote fout. Het kan natuurlijk voor iedereen anders werken. Maar wel een groot ding wat we veel zien. Oké, iedereen wil lekker met de flow meegaan. Maar als wij dus stevig overgaan van 8 tot 12 uur 's ochtends werken. Mm-hmm. En we weten daarin niet precies tot de puntjes wat we willen doen. Dus je hoeft niet eraan tijd aan te hangen. Oké, ik ga het eerste uur ga ik dit doen. Het tweede uur ga ik dit doen. Dat hoeft niet.
Mm-hmm.
Als we niet bewust bezig zijn met wat we in die 4 uur willen bereiken, dan zijn we dus constant aan het schakelen. Oké, deze to-do, deze habit, constant, er komt dat project tussendoor, er komt dat appje tussendoor, nog eventjes doen. Dan zijn we heel veel bezig, maar krijgen we niet echt af wat ons echt vooruit helpt. Dus het belangrijkste er is om mezelf eigenlijk gewoon een aantal vragen te stellen. Oké, in dit blok wat ik nu wil gaan werken, dus die 4 uur. Wat zou ik daarin het liefste af willen hebben? En daaronder ook nog even opschrijven een vraag met, hoe kan ik die taken zo kwalitatief mogelijk afwerken? En een intentie stellen kan ook natuurlijk zijn, oké, na dat blok, maakt niet uit of ik het af heb, ja of nee, neem ik dus 5 minuten eventjes de pauze om te gaan wandelen. Ik noem maar iets. Als we dus weten wat we af willen hebben, dan streven we ook niet constant naar, oké, er ligt nog zoveel op de plank.
Mm-hmm.
Omdat we dus weten waar we dat blok in willen zetten. Is dat, make that sense, weet je?
Ja, zeker.
Oké.
Ja, zeker. En daarom werken deadlines denk ik ook wel heel goed, omdat je dan gewoon heel duidelijk prio hebt op dit moet af zijn, zeg maar.
Exact. Dus als ik bijvoorbeeld voor een hele week intenties zou stellen, dan zou ik zeggen, oké, vandaag heb ik bijvoorbeeld de hele ochtend om content te maken. En daarin wil ik dus 4 contentstukken maken. Nou, dan kan het natuurlijk zijn dat er 3 contentstukken uitkomen in plaats van 4. Dan weet ik dat voor of de dag daarna of ergens anders in mijn planning moet komen. Maar ik doe niet meer dan 4. En vaak denken we wel, oké, bijvoorbeeld het liefste hebben we 8. Maar ik doe er 4 en dan uiteindelijk heb ik dus 5 gedaan. En dan denk ik dus altijd alleen maar nog in ons hoofd. Oké, maar ik had er 8 kunnen doen.
Ja.
En dan blijven we dus in die never ending circle van oké, ik neem geen rust, want er ligt nog zoveel op de plank. Maar als je duidelijk had voor jezelf had ingesteld, oké, ik wilde maar 4 doen, dan heb je die rust ook veel meer.
Ja. Ja, en dat heeft natuurlijk ook te maken met realistische doelen stellen en goed kunnen inschatten hoeveel tijd dingen en hoeveel energie dingen kosten en wanneer je rust nodig hebt en zo. En dat is misschien ook gewoon moeilijk voor mensen en dat moet je leren of zo.
Mm-hmm.
En dan heb je ook nog te maken met de ene keer doe je dingen gewoon sneller dan de andere keer, omdat je nou eenmaal gewoon net wat gefocuster bent. Of ja, er kan aan zoveel facetten natuurlijk liggen.
Heel veel facetten, zeker weten.
Ja. Ik moet ineens denken aan, ik weet dat sommige mensen nou aan dat microdosing doen.
Van, ja, klopt.
Heb jij daar iets mee gedaan ooit? Of vanuit jouw performance, high performance?
Ja, snap ik. Nee, ik heb nog nooit met microdosing dingen gedaan, wel met Ritalin. Dus dat wel, maar microdosing.
Dat is toch voor ADHD?
Ja, klopt, maar dat kunnen de mensen die niet ADHD hebben, die kunnen het ook gewoon nemen. Dan krijgen ze ook gewoon een hyperfocus. Dat is eigenlijk het ding. Maar ADHD is dat zorgt er gewoon voor dat hun eigenlijk de wereld zoals wij hem zien. De mensen zonder ADHD. Dus waardoor ze wel kunnen focussen in plaats van al die prikkels van buitenaf.
Ja, het is eigenlijk een amfetamine, hè, Ritalin. Dus dan in kleinere vorm. Dus je raakt er inderdaad gewoon bepaalde hormonen en neurotransmitters werken op die manier dat je inderdaad gefocuster bent.
Exact, ja. Precies. Ja.
Maar dat is volgens mij microdosing ook zo. Ik heb dat ook nog nooit gedaan hoor. Maar
ja.
Kennelijk ook op je creativiteit en zo werkt dat dan weer.
Ja, het zou inderdaad goed werken. Vaak doen ze dat dus met bijvoorbeeld truffels of paddo's. Doen ze dat microdosen.
Mm-hmm.
En dat zou dus inderdaad veel meer rust in je hoofd kunnen creëren. Waardoor je dus veel meer die creativiteit kan laten vloeien. En aan de andere kant zorgt dat ook dat die cortisol levels, dus de stress levels in je lichaam, die worden ook wat verlaagd. Mm. Waardoor wij gewoon meer focus kunnen hebben. Dus als we heel erg gehaast en alert zijn, net als bijvoorbeeld bij koffie of nicotine. Dan zijn we voor eventjes gefocust, maar niet voor een langere duur.
Nee.
Dus bij microdosing is het precies hetzelfde. Oké, die cortisol levels gaan gewoon een stuk omlaag. Waardoor je veel meer ontspannen bent en dus ook meer kunt focussen.
Ja, wel interessant.
Zeker interessant, zeker weten.
Ja, we zouden het ook even hebben over bioritme. Voor mij is dat eigenlijk best nog wel een ongrijpbare term. Ik kan me wel eens een voorstelling van maken, maar misschien kan jij even vertellen wat het houdt en hoe je daarmee kan werken. Of...
Ja. Nee, het bioritme is eigenlijk gewoon ze noemen het een circadian rhythm. En een circadian rhythm zit bij iedereen in zijn of haar lichaam. En dat gaat eigenlijk mee met de natuur. Dus inderdaad, als wij in Nederland om 10 uur, als het dan donker wordt, dan gaat ons lichaam melatonine aanmaken. Om te zorgen dat wij weer kunnen slapen die nacht, zodat we verfrist en hersteld helemaal wakker zijn geworden. Dus in die nachtrust wordt onze mind wordt hersteld en onze lichaam wordt hersteld. Eigenlijk die twee componenten. Dat wordt eigenlijk door 4 verschillende slaapfases gedaan. Dus het bioritme, dat heeft ze met de nachtrust te maken. 4 verschillende of 5 verschillende slaapfases. Inslaapfase, lichtslaapfase, remslaapfase, diepslaapfase, uitslaapfase. Die 5 slaapfases hebben we. En we willen dus eigenlijk daar zo goed mogelijk doorheen kunnen lopen. En hoe ik dat omschrijf, is als jij een jetlag ervaart. Vinden jullie dan normaal dat we vermoeid zijn?
Ja,
toch? Ja, precies.
Ja. Okay.
Nou, waarom doen mensen dit dan met hun eigen ritme? Een jetlag creëren. Dus vaak wat we zien is dat als ons ritme eigenlijk rond de 10 uur ligt of de 11 uur ligt. Dat
waarom ga je dan naar een nachtfeestje?
Waarom ga je dan 2 tot 3 uur opblijven? En dan jezelf afvragen waarom je de dag daarna vermoeid bent. Dus ons bioritme zorgt er gewoon voor dat wij met extreem veel energie en focus kunnen opstaan. En dat we onszelf lekker voelen. Dat er geen ontstekingen zijn. Het grappige hieraan is dat we weten vanuit de wetenschap dat we moeten slapen. Maar we weten nog steeds niet waarom we daar 8 uur onze ogen voor moeten dicht doen. Dus we moeten slapen, anders gaan we dood. Ja. Maar ze weten nog steeds niet waarom.
Dieren doen dat gewoon half staan. Natuurlijk met 1 oog open om de omgeving in de gaten te houden. Paarden bijvoorbeeld.
Exact. Ja. En eigenlijk moeten we het zo zien. Als we heel erg goed wakker willen zijn, dus met energie, onszelf lekker voelen, een goede gemoedstoestelling, daarin moeten we dus goed hebben geslapen in de nacht. Dus daarin zeg ik, we moeten uitstaan in de nacht om zo goed mogelijk aan te kunnen staan overdag. Mm-hmm. En als we aanstaan overdag, kunnen we ook weer heel goed uitstaan in de nacht.
Ja.
Dat zijn eigenlijk dus de overdaagse gedragingen hebben invloed op onze nachtrust. Mm-hmm. En de gedraging net voordat we gaan slapen bijvoorbeeld, hebben ook weer invloed op hoe we ons overdag voelen. Wat willen jullie daar nog meer in weten?
Hoe kan je dat beste inzetten als ondernemer?
Een hele goede vraag. Hoe je het beste kan inzetten is...
Hoe haal je het meeste uit je slaap, zeg maar?
Hoe haal je het meeste uit je slaap? Dat is een hele goede vraag. Waar we dus altijd als eerste willen kijken is, waar ligt je ritme? Dus hoe kunnen we dat testen? Nou, we hebben 2 verschillende manieren hoe we dat kunnen testen. 1 is chronotypes. Ik weet niet of jullie daar ooit wel eens van gehoord hebben, maar er zijn heel veel studies uitgekomen dat 4 verschillende genetisch-biologische klokken bestaan. En ze noemen dat geven dus dierennamen, dolfijn, een beer, een wolf en een leeuw. Een leeuw is bijvoorbeeld een ochtendmens. Een beer is een beetje ertussenin. Dat zijn mensen die normaal gesproken van 11 tot 7 slapen. Maar op het moment dat het donkerder wordt in de winter, dan gaat het ritme daarin mee. Dus dat betekent, het wordt donker om 9 uur, 10 uur. Nou, dan worden ze zo moe om 10 uur tot en met een uurtje of 8 slapen ze. Dan heb je ook nog de wolf. En de wolf bestaat eigenlijk uit dat jij later in de avond slaapt, dus rond 12 uur, 1 uur, en je slaapt dan tot een uurtje of 8:30. Dat zou het ideale ritme zijn. Mm-hmm. En dan hebben we nog een dolfijn, en die hebben gewoon wat meer last van slapeloosheid. Slaap ook wat minder, vaak tussen de 6 en 6,5 uur. Hoe kun je dit het beste inzetten? Willen ze weten waar het ritme ligt? Dus ga eens voor jezelf kijken als ondernemer. Je hebt daar gewoon een quiz van. Ze noemen dat de Power of When quiz. Mm-hmm. Misschien hebben jullie er ooit van gehoord. Maar dat is gewoon een quiz die laat zien wat jouw chronotype is. Door middel van de ingevulde vragen die jij daarin geeft. En ik heb nog eigenlijk bij bijna nog niemand gehad dat dit niet klopte. Mm. Maar die vertelt jou dus welk chronotype je bent. En welk ritme jij ongeveer zou moeten aanhouden. Wijkt er altijd wel een beetje van af per persoon. Maar dat is natuurlijk vrij logisch.
En dat kan gewoon op internet.
Ja, zeker weten. Kan je gewoon op internet zoeken. www.thepowerofwhenquiz.com.
Oké, ik ga dadelijk meteen kijken. Ik denk inderdaad. Dat ik wel weet of mijn bioritme is.
Hoe staat die?
10 uur naar bed. En rond 7, 8.
Okay,
maar ik zet meestal... Ik zet nou vertaan mijn wekker om 7:15. En ik moet zeggen, dat is voor mij ook wel prima.
Okay,
maar ik heb echt wel slaap nodig.
Okay, ja, precies. Ja, logisch wijzer. Maar dan zal je inderdaad waarschijnlijk wel een beetje.
En ik merk inderdaad ook als ik bijvoorbeeld bij een nachtfeest ben geweest. Want ik hou van hardcore feestjes. Dan ben ik gewoon een paar dagen gewoon echt hartstikke moe. Omdat ik niet vroeger naar bed ben gegaan. Maar ik vind het ook niet erg van mezelf als ik bijvoorbeeld op zaterdag in een bos ben geweest. Gewoon gezellig op het terras. En dat ik 1 uur in bed lig en ik word om 10 uur wakker. Dan heb ik ook wel genoeg slaap gehad. Als ik maar wel 8-9 uur slaap op een dag. Of nacht.
Juist. Dat is inderdaad een hele mooie. Hoe laat word je dan wakker in de ochtend?
In het weekend?
Als je inderdaad een feestje hebt gehad bijvoorbeeld. Word je dan standaard alsnog op een bepaald tijdstip wakker waar je eigenlijk normaal gesproken wakker zou worden?
Jawel. Maar dan doe ik mijn ogen weer dicht en ga ik verder slapen. En dat is meestal inderdaad rond 7, 8.
Waarin je kan zien dat jouw bioritme dus goed staat. Dat je dus waarschijnlijk heel weinig energiedippen ervaart. Met veel energie kan opstaan. Is als jij dus inderdaad wakker wordt op het moment dat je eigenlijk normaal gesproken wakker zou worden. Terwijl je misschien nog wel langer wil slapen. En als je dan echt niet meer langer kan slapen. Dan weet je helemaal dat die goed opstaat. Want we moeten het zo zien. In onze avond maakt ons lichaam slaaphormoon aan. Melatonine. Om ons zo goed mogelijk in slaap te kunnen leiden. En in de ochtend maakt ons lichaam waakhormoon aan. Cortisol. Natuurlijk waakhormoon. Hoe beter dat staat, dus hoe beter jouw lichaam weet. Oké, op dat tijdstip moet ik cortisol aanmaken. Dat je ook echt daadwerkelijk heel goed kan opstarten. Dus wat er dan gebeurt in ons lichaam zijn allemaal fysiologische processen. Maar dat zorgt er in ieder geval voor dat we energie hebben. Dat ons gemoedstoestand goed staat. In ieder geval dat we echt gewoon de dag aan kunnen. Dus echt op voor optimaal performance. En de avond willen we zo goed mogelijk kunnen, ze noemen dat wind down. Nou, als we dus genoeg slaaphormonen hebben aangemaakt om te kunnen gaan slapen. Vaak zien we dat op het moment dat iemand niet goed in slaap kan vallen. En dat vaak heel lastig vindt. Dan ligt of het ritme verkeerd. Of ze gaan op het verkeerde tijdstip naar bed.
Ja, of inderdaad kort. Want ik heb dat heel lange tijd gehad. Dat is nu hersteld. Maar volgens mij lag dat aan dat ik te gestrest was de hele dag door. En de hele tijd aanstond. En daardoor die cortisol levels dus te hoog
bleek. Exact. Ja, en die cortisol levels wil je niet hebben.
Moe wakker, maar dan was dat binnen een kwartier weg. En dan was ik heel de dag super fit. Omdat ik dus constant op die mega cortisol levels zat waarschijnlijk.
Ja, en het is natuurlijk gewoon een overlevingshormoon eigenlijk. Het zorgt ervoor dat je aanstaat. Daarom zien we ook vaak dat als mensen op vakantie gaan, dat die stresslevels als een drastisch naar beneden gaan.
Ja, en dan ben je dan zit je zo lekker in zen fase.
Dan worden ze ziek. Dan worden ze ziek, ja, dat klopt.
Dan ben je weer vatbaar voor ziektes. Ja, precies. Ja.
En zelfs met pensioen, hè, dat mensen met pensioen gaan en dan ineens ziek worden, omdat dat hormoon dan inderdaad tot rust komt en nog meer waarschijnlijk. Maar
klopt. Ja,
dat is allemaal zo interessant, maar daar kunnen we eigenlijk nog een aparte podcast over opnemen.
Ja, dat kan wel zeker weten.
Want we zitten ook al best wel aan de tijd, want we proberen ze al een beetje kort te houden, zodat mensen lekker tussendoor kunnen luisteren in de auto bijvoorbeeld.
Snap ik.
Ja, ik vind het echt super interessant, Thomas.
Heel super.
Heel erg bedankt voor het delen van jouw kennis. Goed om te weten voor de luisteraars, Thomas is ook betrokken bij de community als performance coach. Dus mocht je lid willen worden, dan is dit nog een extra stimulans waarin je geïnteresseerd bent in performance coachings. En dat was hij dan.
Dankjewel dat ik er was.
Ja, heel graag gedaan. Dankjewel, Thomas. Doei!